In deze podcast praat ik met Marjolein Witte. In de vorige aflevering met Lise Soren was het thema, naast emoties, het vinden van je pad, je eigen weg en hoe onvoorspelbaar dat pad soms is. Marjolein heeft een andere benadering. Zij bepaalt haar plaats. Haar werk kan heel groot zijn en soms ook heel klein. Heel aanwezig, met felle kleuren en soms heel zacht. We zijn in haar atelier geweest in Utrecht. Dat bevindt zich aan een vrij drukke straat. Het kan dus zijn dat je er af en toe verkeer tussendoor hoort. Te midden van haar werken sprak ze met ons in haar schildersoutfit. Luister in dit interview naar hoe zij het kunstenaarsvak invult en beleeft. Waarom is het belangrijk dat mensen jouw kunst zien?
Dat is een goede vraag. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wat we gewoon continu elke dag met z'n allen doen, is plaats bepalen. Maar dat is heel, ja, een soort van vloeibaar. Ja, dat is gewoon ontstaan. En je kiest natuurlijk altijd iets wat dicht bij jezelf ligt. Ja. Voor mij is het ook mijn manier van communiceren naar de wereld.
Ja.
Marjolein, ja. Ontzettend leuk dat we hier mogen komen. En we zijn in Utrecht.
Ja.
En net voordat we begonnen met filmen hebben we het al even gehad over je atelier. En het is nu wat kleiner dan je gewend was.
Ja, klopt.
En je bent net verhuisd. Hoe lang zit je nu hier?
Ik zit nu sinds, eind december. Dus een half jaar.
Ja. Ja, echt mijn best voort. En heb je genoeg ruimte voor al je werk?
Eigenlijk niet. Want ik maak de laatste jaren steeds meer van dit soort constructies. En dan vaak ook, ik heb een hele grote, die ligt zelfs nog in mijn oude atelier. Want die mogen daar nog heel even blijven. Dit zijn natuurlijk best wel dingen die veel ruimte in beslag nemen.
Zeker.
En dat ding, deze die hierachter staat.
Ja.
En dan heb ik daar wel een klein plateautje gebouwd, maar op een gegeven moment is het gewoon vol.
Ja.
Dus het is wel iets kleiner, maar ik ben heel erg aan het opruimen dit jaar.
Ja. Nou, spannend.
Ja.
Je hebt HKU gedaan.
Ja, klopt.
In Utrecht is dat. En daar heb je fine art gedaan, hè?
Ja.
Klopt dat?
Ja.
En wil je daar iets over vertellen? Want wat houdt zo'n opleiding in?
Het is voor mij alweer even een tijdje geleden, want ik ben in 2002 afgestudeerd. En toen heette het ook nog geen fine art, maar we noemden het altijd autonoom. De vrije richting. Wat houdt dat in? Je krijgt verschillende vakken. Het eerste jaar is nog een beetje een mix van alles. Waarbij je modeltekenen krijgt en kunstgeschiedenis krijg je alle jaren door. Dus je wordt ook wat gewoon opgevoed in je geschiedenis van je vak, zeg maar. En je gaat heel veel tekenen, schilderen, ook samen met docenten galeries bezoeken of naar kunstbeurzen. Het eerste jaar is dus nog vrij breed. Je krijgt tekenen, schilderen, ruimtelijke vormen, beeldhouden. In mijn tijd kwam net een beetje, was Photoshop eigenlijk nog wel redelijk nieuw eigenlijk. Dus ja. We kregen wel wat lessen in Photoshop en fotografie ook. Dus je komt toen nog. Ik ging heel veel de doka in vroeger.
Ja.
Dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Mijn vader heeft de kunstacademie gedaan en wij hadden een doka thuis. En mijn vader gebruikte hem niet meer, maar ik als puber wel heel veel.
Leuk,
hij heeft het me één keer uitgelegd. En, dus dat heb ik op de academie ook veel gedaan. Ik doe nu af en toe nog wat met fotografie ook. Niet heel veel, maar dat is nog wel een klein onderdeel van mijn werk. Ja, en het tweede jaar, dat is wel leuk om te vertellen. Dit was ooit van de HKU, dit pand.
Oh.
En hier waren de ateliers voor de mensen die de autonome richting volgden. Dus ik heb ook in een van deze ateliers hier beneden gezeten. Ook op deze gang, maar ik weet niet meer of deze was of helemaal achteraan. Dat kan ik me niet meer precies herinneren.
Nee, volgens mij zat
ik nog verder. Ja. En dus het is wel heel grappig om na zoveel jaar weer hier te zijn teruggekeerd.
Ja, snap ik.
Ja, en dan in het begin zaten we nog met vier studenten in één atelier. We hadden allemaal een hoekje in zo'n ruimte. En dan ga je echt op zoek naar een beetje je eigen thema's en je eigen vormentaal. En docenten komen dan bij je langs in je studio. En die geven feedback. Dan ga je praten over wat je aan het doen bent. Ja. En dat zijn eigenlijk de jaar 2, 3 en 4 zitten op die manier eigenlijk in elkaar. En dat wordt op een gegeven moment zijn we naar een ander pand verhuisd. Had ik een eigen atelier. Veel mensen hadden echt een eigen ruimte. Dus je leert ook al heel snel dat je zelfstandig aan het werk moet.
Ja.
En het kunstenaarschap is ook iets wat je volledig zelf vormgeeft natuurlijk.
Ja.
Dus je krijgt ook wel, we hebben geloof ik in het laatste jaar ook nog wel wat marketing, communicatie lessen gehad. Niet heel veel. Ik weet niet zo goed hoe dat nu is. Want het ondernemerschap is best wel een groot onderdeel eigenlijk van je werkpraktijk. Voor mij is dat er allemaal pas later gekomen. Ik was 22 toen ik van de kunstacademie kwam. Dus heel jong.
Ja.
En voor mij heeft het best wel even geduurd voordat ik wist hoe dat ik mezelf aan de buitenwereld moest presenteren.
Ja, ja. Dat snap ik. En je zei, mijn vader was kunstenaar en die had een eigen doka.
Ja.
En uit wat voor nest kom jij?
Dat is vrij creatief dus. Mijn moeder is helemaal niet creatief, maar mijn vader dus wel. Die heeft in Den Bosch vroeger de academie gedaan. En hij schilderde, best wel een fijn schilder eigenlijk.
Ja.
En dat heeft hij nooit doorgezet, want hij moest ook geld verdienen.
Ja,
voor zijn kinderen, voor zijn gezin.
Ja.
En hij is een reclamebureau begonnen samen met een vriend van hem. En dat heeft hij eigenlijk zijn leven lang tot aan zijn pensioen gedaan. Dus altijd zijn eigen bedrijf gehad.
Ja.
Dus er was op een andere manier wel heel veel creativiteit in huis.
Ja, precies.
Ja, dus hij ontwierp echt, de etiketten voor bierenmerken en allemaal dat soort gekke dingen. Die werden ook allemaal altijd in huis gehaald. Dus soms zaten we echt met van die bushokjes posters boven de eettafel. Ja. Dus wij leefden ook een beetje in zijn ontwerpen. En mijn oudere zus, zij is 4 jaar ouder. Zij is als eerste ook naar de kunstacademie gegaan. Doet er niet meer professioneel iets mee, maar schildert nog steeds.
Ja.
En ik ging, ik volgde ook.
Ja. Ja. Nou, leuk. Ik heb jouw website bekeken en natuurlijk ook wat werk erop gezien. En ik zag eigenlijk ook heel veel verschillende soorten werk.
Ja.
Dus is dat ook iets wat je graag doet? Steeds misschien wel jezelf opnieuw uitvinden? Of?
Ja. Ja, ik denk, mijn werk gaat, denk ik, in de kern vaak over dezelfde thema's. Maar de uitvoering kan wel heel erg verschillen. Dus ik vind het wel fijn om de vrijheid te hebben om ruimtelijk te werken of plat of iets te gaan fotograferen. Soms kies ik gewoon het medium bij het verhaal wat ik wil vertellen.
Ja.
Maar de onderliggende ideeën zijn vaak, die zijn eigenlijk bij al het werk wel aanwezig. Dus ja. Het lijkt heel divers, maar het hoort ook wel heel erg bij elkaar.
Ja.
Ja.
En wat zijn dat dan voor thema's? Wat drijft jou?
Nou, toen ik van de academie afkwam was ik echt een schilder. Dus echt tweedimensionaal was ik veel bezig met het maken van portretten. Ik was wel altijd bezig met heel veel kleur. En ik had een behoorlijk gestileerde vormgeving. Heel grafisch ook eigenlijk. Dus misschien is dat wel iets wat ik van thuis heb meegekregen. En ik wist toen, wat ik net al zei, ik wist niet zo goed hoe ik mezelf moest presenteren. Ik was vroeger heel verlegen en dat heeft mij best wel veel jaren gekost om te komen waar ik nu ben. Het heeft ook met leeftijd te maken en ik heb ook nog andere dingen. Ik ben ook in ander werk nog gerold, in het sociaal werk, wat ik super leuk vond, werken met mensen. En nou ja, op een gegeven moment ben ik in, denk 2012, ben ik een werkweek gaan doen met een groep kunstenaars in Duitsland. En daar kregen we een thema. En dat thema was sporen. En ik was zelf altijd bezig met mensen en menselijk gedrag. En dat was een beetje de onderliggende interesse van die ook in mijn werk altijd tot uiting komt. Daar zie je nu helemaal niks meer van eigenlijk, maar ligt er nog steeds onder. En we kregen in Duitsland een thema voor die week mee en dat was sporen. En ik dacht, ja, ik vond dat een beetje een moeilijk thema. Dus ik dacht, wat moet ik daar nou mee? En het mooie was, die omgeving waar we zaten in een kazerne, een oude Russische kazerne. En we zaten vlakbij de Elbe en dat is de natuurlijke voormalige grens tussen Oost en West.
Ja.
De Amerikanen hadden daar gezeten, de Engelsen, nou ja, de Russen dus en de Duitsers zelf natuurlijk. Dus er was heel veel geschiedenis en er waren ook heel veel overblijfselen van. Gewoon een stuk hek wat nog ergens aan de Elbe stond.
Ja.
En dus overal hadden ze nog stukjes geschiedenis laten staan. En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel interessant. Sporen van menselijk gedrag. Dus ik was op zoek gegaan naar hoe kan ik dat koppelen aan mijn eigen interesses. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wat we gewoon continu elke dag met z'n allen doen, is plaats bepalen. Je zorgen dat je er bent of dat je ergens thuis voelt of dat je ergens de ruimte bezit. En dat kan heel klein zijn of dat kan de ruimte tussen ons twee zijn. Nu met corona heb je natuurlijk al helemaal dat je daar bewust van bent, de ruimte met de ander. En, maar we doen dat ook gewoon in groepen of door landen binnen te vallen. Dus er zijn gewoon heel veel momenten waarop dat gebeurt. En we doen het allemaal. En dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. En toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon mijn eigen laag aan de geschiedenis toevoegen. Want ik ben ook bezig met plaats bepalen. En toen ben ik gaan uitzoeken van, hoe doe ik dat nou eigenlijk? En dat is eigenlijk... Er zijn wat werken uitgekomen die week. Een paar filmpjes, een soort bijna autobiografische filmpjes. Die te maken hebben met ruimte innemen. En er zijn een aantal tekeningen en schilderingen uitgekomen die ik op al die plekken in de buurt heb gemaakt. Die daar een stukje geschiedenis nog lieten zien. En die route die ik heb gemaakt heb ik helemaal uitgestippeld op een... kaart. Daar kwam weer een vorm uit. Dus al die punten die werden een vorm en die heb ik weer in al die werkjes verwerkt. En ik heb al die punten, die heb ik dus weer in de tuin van waar we zaten, bij die, in die kazerne. Er zat een heel grote tuin en bos omheen. En daar heb ik die vorm in piketpalen in de tuin geslagen. En zo van, nou, dan laat ik ook daadwerkelijk gewoon een stukje territorium van mezelf achter.
Ja.
Dus dat was al het eerste waarmee ik gewoon niet meer plat werkte, maar gewoon daadwerkelijk een stukje ruimte ging innemen. Nou ja, ik had ook nog, was er nog ingewikkelder, want ik had allemaal van die QR-codes op elk paaltje gezet. En als je dan met je telefoon zo'n code scande, dan ging je precies naar dat werkje wat ik op die plek had gemaakt op de website.
Ja.
Nou, dat bestaat allemaal niet meer, maar dat was wel een soort van omslag in hoe ik werk maak.
Ja.
En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nog steeds met dat thema bezig ben.
Is het nodig dat je als kunstenaar ook heel goed onderzoekt welke thema's jij in jouw eigen leven misschien ook heel belangrijk vindt en dat daaraan uiting geeft?
Nou, ik denk dat het iets is wat vanzelf gaat. Ja. Als je op de kunstacademie zit, dan word je op een gegeven moment gevraagd om over je eigen werk te gaan schrijven. Dat vond ik vroeger nog best wel moeilijk. En vind ik nog steeds wel moeilijk. Maar door de jaren heen leer je steeds meer over jezelf. En leer je ook een soort van rode draad in je eigen werk herkennen. Ik denk niet dat het per se moet, maar ik denk dat het onbewust een onderdeel is van hoe jij zelf in elkaar zit of hoe je naar de wereld kijkt. Dus dat je dat niet los van elkaar kan zien. En mijn werk komt vanuit een fascinatie van hoe mensen zich gedragen en wat alle uitingen daarvan zijn. Maar er zijn ook mensen die zich helemaal verdiepen in een bepaald materiaal of in verf. Maar ik denk ook dat zelfs dat soort wat abstractere manieren van werken, dat die ook heel erg gekoppeld zijn aan de persoon. Dus dat ook iets met jou te maken heeft. En ja, dat is dan misschien niet super belangrijk waar dat dan ergens vandaan komt. Bij de een is dat denk ik meer dan bij de ander. Voor mij was dat wel ook een soort van ontdekking door de jaren heen. Waardoor ik kon zien van, oh ja, dat heeft wel ergens met elkaar te maken. En ik ben ook niet voor niks in sociaal werk beland. Omdat ik gewoon die mensen zo interessant vind.
Ja,
en ook gewoon psychiatrie en al dat soort dingen gewoon super boeiend vind. Er zit wel een bepaalde logica in. Ja.
Je zei van, ik vind het soms best moeilijk om mijzelf te presenteren. Was ook verlegen. Dat betekent eigenlijk ook dat ik wat minder ruimte in wil nemen. Ja. Maar jouw werk kan best heel groot zijn. Is dat ook jouw manier om dat te doen?
Het is eigenlijk, mijn werk is altijd best wel aanwezig geweest. Dus, en ik, dat is niet een hele... dat is niet iets heel bewusts geweest. Ik, op de academie gebruikte ik al heel veel felle kleuren. En ik vond het leuk om vooral kleuren ook heel symbolisch te gebruiken.
Ja.
Het liefst ook een beetje schurende kleuren. Dus het mag ook soms een beetje vervelend zijn. En de laatste jaren heb ik dat heel erg ingezet. Inderdaad om juist ruimtes te bezetten of af te zetten of mijn ruimte ergens in te nemen. Dus die aanwezigheid die het al had, die zet ik denk ik nu veel bewuster in.
Ja.
Ja. Dus maar waarom ik dat dan 20 jaar geleden ook deed, dat was niet met een reden om dan om dat effect te krijgen. Maar ik ben wel gaan leren van, ja, mijn werk is nou eenmaal heel direct en aanwezig. Maar dat heb ik dus nu gewoon nu meer op een meer bewuste manier ingezet. Ja.
Ja. Als ik ook naar je werk kijk, dan zeg je, oh ja, sommige dingen zijn ook echt heel grafisch.
Ja.
Het is haast ook een beetje wiskundig. Snap je?
Ja.
Dus als ik hier naar kijk, dan denk ik eigenlijk meteen ook wel aan, oh, nou, dingen kunnen een gelijkbenige driehoek zijn of zo, hè, maar die, ja. Of die kunnen een aantal graden hoeken hebben. En, en is dat ook wat je interessant vindt?
Ja, dat is een onderdeel wat is voortgekomen uit dat hele territorium afbakenen. Nou ja, op een gegeven moment, ik vind het ook leuk om iedere keer nieuwe verhalen over dat onderwerp te vinden. Of ja, eigenlijk heb ik daar niet eens mijn best voor gedaan, maar op het moment dat dus ooit dat, dat thema startte, ben ik niet meer... kon ik niet meer ophouden, want ik zag overal voorbeelden van hoe wij ons proberen te verhouden tot onze omgeving. En nou ja, dat kun je ook veel breder zien dan alleen maar het afbakenen van een stukje ruimte. Maar dat gaat ook over hoe we überhaupt de wereld proberen te snappen. Ja. Door middel van er natuurkunde, wiskunde, scheikunde op los te laten. Dus al die regeltjes. Dus je hebt fysieke kaders in de zin van ik baken een stukje ruimte af, maar je hebt ook kaders in de vorm van regels die we toepassen op allerlei dingen in het leven. En die gebruik ik dus inmiddels ook vaak, vooral in mijn tweedimensionale werk. Ja. Dus ik heb een beetje een eigen bedachte mix die ik gebruik van de gulden snede. Waarvan ik het altijd heel moeilijk vind om die heel goed aan andere mensen uit te leggen.
Ja, dat begrijp ik wel.
Maar ik heb een soort van, ik gebruik dan het percentage op de lijn. En ik gebruik de getallen van de Fibonacci-reeks. En die heb ik soort, daar heb ik een soort van een gekke mix van gemaakt. En die kun je terugvinden in mijn tweedimensionale werk.
Ja.
Driedimensionaal doe ik dat eigenlijk niet. Want dan gaat het meer dan weer over dat fysieke innemen.
Ja.
Maar in het tweedimensionale werk gaat het echt over die regeltjes.
Ja.
Dus een soort van grip krijgen op de wereld of op je omgeving. En dus je zou, ik heb wel een aantal series. En daar kun je eigenlijk heel vaak gewoon, als je dan 9 schilderijtjes bij elkaar hebt, dan kun je heel veel lijnen kun je doortrekken. Dus die zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd. Ja.
En waarom is het belangrijk dat mensen jouw kunst zien?
Oeh, dat is een goede vraag. Nou ja, voor mij is het denk ik heel belangrijk omdat het ervoor zorgt dat ik dit werk ook kan blijven doen. Want kunst, het kunstenaarschap is gewoon best wel, denk ik, misschien wel het moeilijkste beroep wat er is. Want er is eigenlijk niet een directe vraag naar. Het is niet toegepast. Dus ik maak wel dingen, maar ik moet zelf op zoek naar mensen die dat willen kopen. Of die willen dat ik ergens iets kon maken. Ik denk het feit dat mensen mijn werk moeten zien, heeft heel praktisch te maken met gewoon het voortbestaan van mij als kunstenaar. Maar het heeft ook een beetje een reflectief karakter, denk ik. Ik maak mijn werk met een reden, maar ik vind het ook heel fijn als andere mensen er naar kijken of zich in een installatie van mij bevinden en daar door geïnspireerd raken of misschien door mijn verhalen geïnspireerd raken.
Ja.
Ook over bepaalde thema's gaan nadenken, hoe zij dat dan weer doen of hoe zij dat zien. Dus die wisselwerking tussen de toeschouwer en het werk is wel heel belangrijk.
Ja. Ja. Ook de belever, denk ik. Hè? Als we de toeschouwer een belever maken, dan zie je ook in de kunstgeschiedenis dat heel veel stromingen ook voortkomen uit grotere maatschappelijke issues, hè, die op dat moment spelen. Of zelfs een hele oorlog of iets anders. Hè? Dus vaak proberen overheersers de kunst ook kapot te maken.
Ja.
Want in wezen in wezen dood je dan de ziel van, degene die je overheerst. Ook al is die kunst natuurlijk niet gemaakt door de hele bevolking.
Ja.
Maar wel, ik denk dat de kunst is een hyper noodzakelijke onderdeel van hoe wij ons allemaal in jouw thema dan tot elkaar verhouden.
Ja.
De kunst vertelt dat verhaal ook.
Ja.
En dat kan met woorden, en dat kan door schrijvers, dat kan met beeld, en dat kan met muziek. En dat zijn allemaal dingen die toch uiting geven aan wat diep van binnen in ons leeft, terwijl we eigenlijk niet altijd daar ons bewust van zijn.
Ja, nee, dat klopt. Voor mij is het ook mijn manier van communiceren naar de wereld.
Ja.
Want ik hou wel van schrijven, maar ik ben er niet zo goed in. Maar ik ben wel heel goed in communiceren met beelden. En ik denk dat inderdaad, waar jij het over hebt, die ervaring van de ander is gewoon ook heel belangrijk. Die beleving. En het is ook een beetje een soort van tussenmoment misschien in het leven. Wat minder grijpbaar is, maar daardoor misschien wel heel, heel vrij. Even een soort van moment waarin je loskomt van alle dagelijkse beslommeringen, zeg maar. En iedereen kan dat ook op zijn eigen manier invullen. En er is ook heel veel keus voor de toeschouwer, denk ik. Ja.
Zou het kunnen zijn dat kunstenaars ook echt een ander perspectief bieden?
Ik hoop het.
Stel dat ik een registeraccountant zou zijn. Ik zou altijd in de cijfers zitten. En jouw beeld komt daar ineens. Zou dat met mij kunnen resoneren. Ja. En mij een ander perspectief kunnen bieden.
Ja, nou dat denk ik wel. Ik denk ook dat het niet voor niks is dat er ook best wel vaak kunstenaars in bedrijven bij worden gevraagd. Vanwege hun andere manier van kijken naar de wereld. Mm-hmm. En dus je hebt eigenlijk allerlei professies en die hebben geleerd zo naar de wereld te kijken. En de kunstenaar kan misschien daar net even buiten al die tunnels kijken en een hele andere visie nog daarop geven.
Ja.
En zo weer een hele andere draai geven aan een bepaald thema.
Ja.
Ik ben er wel van overtuigd dat dat kan en dat dat van belang is.
Ja, ja zeker. Ik hoop wel. ik heb 100 vragen, dus ik ga er even één kiezen. Want in mijn hoofd is het ook altijd heel druk met allerlei vragen. Dus. Wat hoop jij voor jouw eigen toekomst in de kunst? Als kunstenaar? Of als mens misschien?
Ja, nou ja, ik hoop vooral dat ik gewoon altijd kan blijven maken. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ik hoop ook dat het publiek er zal blijven. En dat ik mij ook zo weet te ontwikkelen dat ik ook mee kan gaan in de tijd. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En wat ik zelf ook wel heel mooi vind aan het kunstenaarschap is dat het gewoon heel veel mooie gesprekken op kan leveren. En ook filosofische gesprekken. En dat je op een andere manier met mensen in gesprek kan komen over de dingen in het leven.
Ja.
En dat is gewoon heel rijk eigenlijk.
Ja.
Ja.
En welke mensen zijn het dan? Zijn dat eerder de mensen die jouw kunst zien of bekijken? Of zijn dat ook jouw mede, collega's, dat is naast niet te noemen. Maar misschien andere kunstenaars die hier werken of ergens anders?
Nee, andere kunstenaars zijn sowieso heel belangrijk. Want die zijn eigenlijk met dezelfde soort dingen bezig. Alleen dan vanuit hun eigen, vanuit een ander startpunt. Maar dat zijn wel de mensen waar ik het meest mee spar over, over het werk en over de ideeën die erachter zitten en over hoe je dat dan kan uitvoeren.
Ja.
Maar ook de, ja, kom je toch ook weer op de toeschouwer, want die kijkt daar op een hele andere manier tegenaan. En ik heb wel eens in het verleden ook wel mensen gehad die door mij, na een expositie, daar had ik ze gesproken en dan kwamen ze gewoon misschien een maand later bij me terug van, oh, door jouw werk ben ik echt, ben ik veel over mijn eigen moeder gaan nadenken of zo. Of dat vind ik wel hele mooie momenten, dat het dan iemand triggert om over bepaalde thema's na te denken.
Ja.
En ja, zonder dat het dan om vaststaande gegevens gaat of zo, maar dat iemands hoofd soort van aangaat. En
ja, kan iets bewegen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus inderdaad dat soort van aanzetten van gedachten van andere mensen is, vind ik wel interessant.
Ja.
Ja. En dat zorgt dan weer ook voor nieuwe gesprekken. En, ja, dus ik heb het ook vooral met kopers die ik zelf ken. Dat zijn dan niet speciaal vrienden of zo, maar soms heb je gewoon kopers waar je, je kan ook in een galerie exposeren en er wordt iets verkocht en je hebt geen idee aan wie. Maar als ik weet aan wie het is en diegene zijn bij mij in mijn atelier geweest en heb een gesprek mee gehad en die snappen ook mijn uitgangspunten. Die connectie vind ik zelf altijd wel heel belangrijk.
Ja.
Ja, en heel fijn, omdat ik dan weet dat mijn werk belandt bij iemand die zich op een bepaalde prettige manier tot mijn werk verhoudt.
Ja.
Ja.
Eigenlijk is dat ook weer het terugkerende thema dan.
Ja.
Met dan een nieuw iemand die je daar min of meer in toelaat.
Ja. Ja.
Is het spannend om je werk te verkopen? Vind je dat nog steeds? Of is dat nooit spannend geweest?
Jawel, ja, zeker. nee, ik vind het wel minder spannend. Ja. Ik merk dat ik... En dat heeft ook te maken met dat ik misschien vroeger moeilijker kon verwoorden wat ik deed. En dat ik dat tegenwoordig wel kan. En ook wel beter heb leren presenteren. Ik geef inmiddels ook al een jaar of 7 les. Vond ik vroeger ook heel spannend. Gewoon überhaupt voor een groep spreken. Verschrikkelijk. Ja. En nu doe ik dat al 7 jaar. En nu, ja, daar heb ik dan geen zenuwen meer voor. Maar soms dan zeg ik ja op een lezing. En dan denk ik, nou, daar heb ik eigenlijk wel zin in. Dan heb ik soms wel een beetje plankenkoorts van tevoren. Maar nou ja, dat is niet, niet iets waardoor ik me tegen laat houden. Dus ik heb eigenlijk in mijn leven altijd wel alle dingen gedaan die ik ook eng vond. Omdat ik dacht, nou ja, als ik dat maar vaak genoeg doe, dan komt het vanzelf goed.
Ja, precies. Als je in je achterhoofd weet dat het eigenlijk niet echt gevaarlijk is, dan kun je ook over die angst heen groeien natuurlijk.
Ja, en het levert heel veel succesmomenten ook op. En je leert dat dus ook heel, ja, dat die gesprekken met andere mensen ook heel waardevol zijn. En dat hele leuke momenten oplevert. Ja.
Ja.
Dus ja, zo groei je daar een beetje. Ja, of in ieder geval, ik ben daar wel echt in gegroeid.
Ja.
Ik denk dat 10 jaar geleden had ik hier niet met jou gezeten.
Nee.
Dat had ik het te eng gevonden. En nu denk ik, nou, vind ik leuk. En het is ook goed voor mijn werk, denk ik. En fijn als dat weer op andere manieren getoond kan worden.
Ja.
En het heeft ook wel te maken met dat als je zelf heel goed weet. Als je gewoon zelf heel enthousiast over je eigen werk bent. Dan maak je ook andere mensen enthousiast.
Ja.
En als je er onzeker over bent, dan weten andere mensen misschien ook niet goed hoe ze ermee om moeten gaan. Of naar je werk moeten kijken. En ik merk wel dat de manier waarop ik er zelf in sta een heel erg groot verschil maakt voor het publiek.
Ja. Eigenlijk ook als persoon en als kunstenaar maak je dan ruimte voor jezelf.
Ja.
Of je neemt ruimte in.
Ja.
En dan zien de mensen je ook staan.
Ja.
Als je eigenlijk een soort vervliegend bent.
Ja.
Ja, omdat je onzeker bent of verlegen, dat kan.
Ja.
Maar dan zien mensen je minder goed staan, terwijl je er wel bent.
Ja. Ja, nee, dat is zo. Maar ja, dan moet je wel, je moet het en kunnen en durven en misschien leren op een bepaald moment. En ja. Sommige mensen hebben dat meteen, of die hebben dat hun hele leven al. Nou, bij mij duurde het even.
Ja.
Ik heb zelfs nog, ik heb er nog een tweede opleiding gedaan, SPA, dus Sociaal Pedagogische Hulpverlener. En in die opleiding toen vond ik het ook nog heel spannend om te presenteren. Ik moest heel veel doen tijdens die opleiding.
Ja.
En op een gegeven moment zei een docent ook tegen mij van, Marjolein, jij kan jezelf onzichtbaar maken, wist je dat eigenlijk wel? En dat was ook zo'n moment van, oh ja, ik doe dat dus onbewust blijkbaar. Ja. Dat ik mezelf een beetje zo naar de achtergrond zet. Maar ja, daar ben ik wel nu een soort van overheen.
Gelukkig, want wij willen juist iets van je zien.
Ja, precies. Nee, er zijn ook wel af en toe momenten dat ik denk, oeh, spannend. Of ja, ik vind dit is ook op een bepaalde manier spannend, maar dan niet meer zo.
Gelukkig.
Niet zo erg.
Niet zo heel spannend. Ja. Nee. Nou, maak je niet druk. Ik ben zelf ook heel introvert gekomen hier op deze planeet en langzamerhand geïntegreerd.
Ja.
In mijn beleving helpen kleuren daar bijvoorbeeld ook heel erg bij. Als ik kijk zo naar je werk, dan denk ik, oh ja, dat is echt zo fris of zo. Hè? Het staat echt. Het is geen vagelijke toestand.
Ja.
En als het thema ook heel erg is dat je zegt, ja, wat is de ruimte eigenlijk die je neemt en hoe verhoudt zich dat tot iets anders? Dan kan kleur daar heel erg bij ondersteunen.
Ja. Ja, en ik dit zijn ook van die momenten dat je dan terugkijkt op de werken die je hebt gemaakt. En gewoon überhaupt kijkt naar wat je allemaal maakt.
Ja.
En de thema's die je hebt. En dat dan dus ook weer heel erg verweven is met jezelf.
Ja.
Dus ik heb niet heel bewust een keuze gemaakt van nu ga ik even laten zien dat ik er ben.
Nee.
Maar dat is heel een soort van vloeibaar.
Ja,
dat is gewoon ontstaan. En je kiest natuurlijk altijd iets wat dicht bij jezelf ligt.
Ja.
Dus het klopt wel.
Ja.
Ja. En misschien is mijn werk wel nog extraverter dan ik zelf.
Ja, misschien.
Ja.
Of misschien is dit de vorm van extravert zijn die jou past.
Ja. Ja.
Want kijk, daarin hebben we ook regeltjes gemaakt. Van dit is dit en dit is dat. En daar val je al dan niet in. Maar wie zegt dat het niet anders kan zijn? Verwoorden gebruikt hier daar straks. Maar ja, verbeelden is natuurlijk ook een taal.
Ja, zeker.
Om iets mee te communiceren. Ja. Oké. Okay, ik wil nog een mooie laatste vraag uit mezelf diepen. Is er iets wat jij echt mee zou willen geven aan ons? Of aan iedereen die hier nu naar gaat luisteren en kijken?
Oeh. Jeetje, dat is een heel open vraag. Wat ik mee zou willen geven.
Of, ik zou hem kleiner maken.
Ja.
Zou je iets toewensen?
Ja. Ik denk dat ik zou mensen wel willen toewensen om speelser te kunnen zijn in het leven. En ik denk dat een van de mooie dingen is aan kunstenaarschap, is dat er is heel veel vrijheid. Kan ook onzeker zijn omdat je echt alles zelf moet inrichten. Dingen als associatief vermogen of gewoon overal mogelijkheden kunnen zien, vind ik wel een van de dingen die met het kunstenaarschap vaak meekomt. Voor mij in ieder geval. Ja. Dus ik voel me ook gewoon heel vrij. En ik geef dus les aan mensen tekenen en schilderen. En die probeer ik ook altijd te laten spelen. En ik probeer ze ook aan te leren dat fouten maken mag. En misschien heeft dat ook wel weer iets met mij te maken, omdat ik vroeger dus ook alles super spannend vond en dingen niet durfde en dan dus ook bang was om te falen. En dat ik juist heb geleerd dat gewoon dingen wel doen, dat heel veel succesmomenten oplevert. En dat je ook wel faalt, maar dat je er weer alleen maar van groeit en dat er weer andere dingen uit ontstaan. Dat denk ik.
Speelser dus. Ja. Nou, als je kijkt naar kinderen, dan heb ik daar ook meteen een associatie bij. Dat wij denken vaak in falen en in, oh, het is niet gelukt of zo.
Ja.
Maar ik had twee buurjongetjes en die hadden een soort fortachtig iets gemaakt van alle takken en weet ik veel. En op een gegeven moment werd dat natuurlijk te hoog en dat stortte in. En daar stonden ze dus helemaal bij te juichen en te joelen, want dat was ook leuk.
Ja.
En dat soort speelsigheid is natuurlijk best jammer als mensen dat verliezen als ze ouder worden en aan het werk zijn of andere dingen aan het doen zijn.
Ja, precies. Ja, en dat, kijk, je ziet het misschien helemaal niet aan mijn werk af, want dat ziet er natuurlijk heel strak en georganiseerd uit. Maar dus ik heb heel veel mislukkingen ook in mijn atelier. Dus er gaat ook van alles fout en ik probeer ook dingen uit. Sommige dingen zien nooit het daglicht. Maar goed, daar haal ik dan wel weer iets uit voor misschien een nieuw werk of een nieuwe methode.
Vind ik een mooie wens.
Ja.
We gaan afronden. Dankjewel voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
En dat je dit wilde laten zien.
Heel veel dank aan Marjolein Witte voor het mooie gesprek dat we met haar mochten hebben. Via links onder deze podcast, in onze blogs, de Ludeo website en Kunsttaal social media kanalen kun je Marjolein Witte vinden en volgen. Als je met plezier naar onze podcast geluisterd hebt, wil je dan delen, een beoordeling geven en een review achterlaten? Ben je er volgende week weer bij? We zijn dan te gast bij Joyce Overhul.
Ga je weer naar huis en ben je er ook vanaf. Want hier ben je al de hele tijd mee bezig. Wat is je baan? Ja, ik ben kunstenaar, maar wat is je echte baan? Ik weet niet, humor had, dus ik had bij een toenmalig vriendje, na 3 uur ruzie, zo'n parasolletje, zo'n ijsparasolletje eigenlijk tussen zijn billen gezet en gefotografeerd. Ik dacht, holy shit, Joyce, dat kan toch? En al die mensen zien jou. Dat je dan krijgt dat mannen van een zekere leeftijd gaan uitleggen hoe mijn camera werkt. Terwijl ik denk, maar het is mijn camera. Heel Twitter ging los, maar grotendeels over hoe ik eruit zag. En niet over wat ik te zeggen had.